Laten we lezen vanaf vers 1 tot en met 11 en dan samen bidden. Paulus schrijft onder leiding van Gods geest. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. Laten we bidden. Vader, wat een zalig woord, Heer. Uw woord is goed, uw woord is heilig, uw woord is toereikend, Heer. En we danken u dat u apostel Paulus hebt gebruikt om deze zalige woorden over te leveren aan ons. Wat een diepte, wat een rijkdom. We bidden voor zover het mogelijk is met ons menselijk verstand, Heer, dat wij dit mogen grijpen. Opdat wij nogmaals, Heer, wandelen overeenkomstig uw wil. Laat niemand van ons hier onveranderd weggaan, Heer. Laat een ieder met meer ontzag, met meer liefde voor u, maar ook de onderlinge liefde doen toenemen. We bidden dat, Heer, dat we niet alleen hoorders van uw woord zullen zijn, maar ook daders. Opdat in alles wat wij doen, Heer, u de eer en de glorie krijgt en uw deugden verkondigd worden. Dat bidden we niet omdat we het verdienen, Vader, maar enkel en alleen uit genade, die ons rijkelijk wordt gegeven in en door onze Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden we. Amen. Vorige week zijn we begonnen aan hoofdstuk 5. We hebben vers 1 behandeld. We nemen weer gewoon onze tijd. En we hebben gezien, omdat we door het geloof in de Heer Jezus Christus gerechtvaardigd zijn, we een nieuwe vaste realiteit bezitten als kinderen van God. We zagen dat deze rechtvaardiging waar Paulus over schrijft een voltooide handeling is. Iets wat God voor ons heeft gedaan en dat de eerste onmiddellijke zekerheid wat daaruit voortvloeit vrede met God is. Dat hebben we gelezen. We hebben gezien dat dit een objectieve, positionele vrede is. Het is het einde van de vijandschap tussen ons als zondaren en de heilige God. De tekst leert ons dat de vrede waar Paulus over schrijft geen gevoel van vrede is wat we najagen, maar een status, een realiteit die we hebben volledig en alleen verworven door het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. En de komende weken, wat ik vorige week ook heb gezegd, er staat ons veel te wachten in dit gedeelte. De versen 2 tot en met 11 worden verder ontvouwd en daarin zien we de rijkdom van onze positie in onze Heer Jezus Christus. En Paulus bouwt dus voort op het fundament van de vrede die we hebben. We zullen zien te beginnen vandaag in vers 2, en ik waarschuw je, we behandelen slechts de helft van vers 2. Wat nog meer uit onze rechtvaardiging voortkomt. Vervolgens in de versen 3 tot en met 5 zal Paulus ons een radicaal, maar een Bijbels perspectief op lijden geven, op verdrukking. Dus iets wat in onze tijd en vooral in het Westen compleet verloren is gegaan, maar ook compleet genegeerd wordt. Verdrukking. Nou, in versen 6 tot en met 11 zal Paulus ons de onwankelbare grond en het bewijs voor al deze zekerheden laten zien. Hij zal ons meenemen naar het hart van het evangelie. De dood van onze Heer Jezus Christus voor ons toen wij nog zondaars waren. De liefde van God, wat God daarin laat zien. En hij laat ons ook met een hoeveel te meer logica zien waarom onze uiteindelijke zaligmaking absoluut zeker is, wat ons leidt tot het hoogste doel zelf. Roemen in God. Dat is het doel. Roemen in God. Maar zoals ik zei, vandaag vers 2. Paulus schrijft, door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Nou, jullie weten hoe we door de schrift gaan, hè? Dus Paulus schrijft dat we gerechtvaardigd zijn uit het geloof. En ik wil dat we letten op hoe dit geschreven is. Vers 1 eindigde met de absolute zekerheid dat we vrede hebben met God. En Paulus sloot af met de woorden door onze Heere Jezus Christus. En in vers 2 begint hij, gaat hij verder. Door hem. Dus hij laat geen ademruimte. De hem in vers 2 is een directe, ononderbroken verwijzing naar de persoon met wie hij zojuist vers 1 afsloot. De Heere Jezus Christus. Paulus had bijvoorbeeld kunnen schrijven, bovendien hebben we toegang. Maar dat doet hij niet. Hij gaat weer direct naar de middelaar, de bron. Hoe het in de oorspronkelijke tekst is geschreven, betekent letterlijk door wie of door middel van wie. Dus het Griekse voorzetsel wat Paulus gebruikt in de oorspronkelijke tekst, duidt op het middel, het kanaal waardoor iets gebeurt. Het antwoord op de vraag hoe hebben wij vrede met God, hoe zijn wij gerechtvaardigd voor God, is altijd door hem. Door Christus. En waarom hamert Paulus hier zo op? Paulus legt hier en door zijn hele brief continu en zonder uitzondering de nadruk op de absolute centrale en exclusieve rol van de Heere Jezus Christus. Het is de kern van ons geloof. Onze rechtvaardiging, die is er door het geloof in Christus. Onze vrede met God, die hebben we door Christus. Onze toegang tot genade, die hebben we door Christus. Je ziet het door de schrift heen. Voor de apostel Paulus bestaat er geen enkele zegen, geen enkele geestelijke realiteit, geen enkele relatie met God de Vader die niet uitsluitend en volledig door de persoon en het werk van de Zoon van God tot ons komt. Alles komt tot ons door Christus. En deze fundamentele waarheid wordt op een prachtige manier bevestigd en persoonlijk gemaakt door de Heer Jezus Christus zelf. In zijn bekende Ik Ben-uitspraken, we hebben daar een serie van gedaan, uit het evangelie van Johannes. Wanneer Paulus hier in vers 2 spreekt over de toegang die we door hem hebben, hoe kunnen we dan bijvoorbeeld niet denken aan de woorden van de Heere Jezus in Johannes 10? Ik ben de deur door wie zij naar binnen gaan. Ik ben de deur. Wanneer Paulus leert dat de vrede met de Vader alleen door hem mogelijk is, hoe kunnen we dan niet denken aan hoe de Heere Jezus zei in Johannes 14? Ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dit hier, het moet een diep ontzag in ons bewerken, broeders en zusters. Het geloof waarin wij staan is geen filosofie. Het is een levende, afhankelijke verbintenis met een persoon. Alles wat we van de Vader ontvangen, ontvangen we door de Zoon. Dit betekent voor ons dat ons hart, net als het hart van de apostel Paulus, altijd weer terug moet naar Christus. Als je vrede zoekt, moet je dat niet in je eigen hart zoeken, maar moet je dat zoeken in Christus. Je moet op hem zien. Als je genade nodig hebt, moet je dat niet proberen te verdienen, maar tot de Vader gaan door hem die hij aangewezen heeft. Door Christus. De zekerheid van elke zegen die in dit hoofdstuk wordt benoemd is verankerd in de betrouwbaarheid van deze ene persoon die zelf de weg is en die de deur is, onze Heere Jezus Christus. Maar wat dan door hem? Paulus schrijft, door hem hebben wij ook de toegang verkregen. Deze paar woorden beschrijven het tweede gedeelte, het tweede gevolg van onze rechtvaardiging. Wat bedoelt Paulus met toegang? Het Griekse woord dat hij hier gebruikt is veel rijker dan simpelweg een toestemming om binnen te komen. In de seculiere wereld van die tijd werd het gebruikt voor het verkrijgen van audiëntie bij een koning of een hooggeplaatste persoon. Het beeld is niet dat iemand die een sleutel krijgt en zelf een deur moet openen. Het beeld is dat iemand die onwaardig is om de troonzaal in te gaan, maar die door een hooggeëerd persoon, in dit geval de zoon van de koning zelf, wordt binnengeleid en voorgesteld aan de koning. Het is een persoonlijke introductie in de meest heilige aanwezigheid. Dat is wat hier wordt beschreven. En om dit goed te begrijpen, moeten we teruggaan naar de situatie onder het oude verbond. En ik hoop dat dit ons helpt om het goed te begrijpen. Dus wanneer je het Oude Testament leest en je de omgang tussen God en de profeten bijvoorbeeld ziet, dan kun je snel geneigd zijn om te denken dat de toegang tot God voor allen in die tijd hetzelfde was. Maar de toegang tot God was beperkt in het Oude Testament en het was ook met gevaar omgeven. Denk aan de tabernakel en de tempel. Die waren ontworpen met lagen van scheiding. Hoe dichter bij de aanwezigheid van God, hoe minder mensen er naar binnen konden. Uiteindelijk was er het heilige der heiligen. Alleen de hoge priester kon daar naar binnen gaan. En we weten ook dat dat slechts één keer per jaar was op de grote verzoendag. En hij kon nooit naar binnen gaan zonder het bloed van een offerdier. Hij moest offeren voor het volk, offeren voor zichzelf. Voor de gewone Israëliet was de directe persoonlijke toegang, zoals wij dat vandaag hebben, tot God ondenkbaar. Het bestond niet. Denk ook aan de ervaring bij de Sinaï, waar ze de wet ontvangen. Het volk sidderde toen God neerdaalde op de berg. Ze waren doodsbang voor zijn heiligheid. In Exodus 20, vers 10 lezen we. Zij zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons. Dus ze schuiven Mozes naar voren als een middelaar. Spreekt u met ons, dan zullen we luisteren. Maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Dus zij zien de absolute heiligheid van God. Dit was de realiteit. Maar ook in de tabernakel en ook in de tempel. Je had een dik gordijn, het voorhangsel, het hing tussen God en de mens. Als een constant symbool van de scheiding die de zonde had veroorzaakt. Maar wat gebeurde er op het moment dat de Heer Jezus Christus aan het kruis stierf? Wat leert Matthäus 27 vers 51 ons? En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook Marcus en Lucas schrijven hierover in hun evangelie. Maar dat voorhangsel scheurde door het werk van onze Heer Jezus Christus. Door hem. Er veranderde op dat moment iets fundamenteel door wat Christus heeft verworven. De scheuring van het voorhangsel was een goddelijke verklaring. God zelf maakte van boven naar beneden een einde aan de symbolische scheiding. Hij verklaarde dat het oude systeem van beperkte, indirecte toegang voorbij was. De weg tot hem was nu geopend. En de brief van de Hebreeën, wat we op woensdag behandelen, is het geïnspireerde commentaar op deze gebeurtenis. Het legt ons uit wat de diepere geestelijke realiteit is achter dat gescheurde voorhangsel. In Hebreeën 10, versen 19 en 20 lezen we als volgt. Deze brief is zo rijk. We lezen als volgt. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. En let op wat hij schrijft. Langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dus let op wat de auteur doet. Ivan of Sergio zullen het echt vers gaan uitwerken natuurlijk op de woensdag, wanneer we hier komen, maar let op wat de auteur doet. Wat is de basis van de toegang? Het bloed. Onze toegang is niet gebaseerd op onze waardigheid, het is niet gebaseerd op onze heiligheid, maar op het volbrachte offer van onze Heer Jezus Christus. Zijn bloed heeft de weg gereinigd en geopend. Dat is wat we zien. Wat is de aard van de toegang? Het is een nieuwe weg. Het Griekse woord duidt op iets wat vers is, wat pas is ingewijd. Het is een weg die in tegenstelling tot de oude offers nooit zijn kracht verliest. Het is een levende weg, omdat hij ons leidt tot de levende God en omdat de weg in stand wordt gehouden door onze levende, opgestane hoge priester. We naderen niet via een ritueel van dode dieren, maar door een levend persoon, door onze levende Here. Nou, wat is de opening van de toegang? Let op wat er staat. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dit is de kern. De auteur van Hebreeën zegt dat het fysieke voorhangsel in de tempel een type, een beeld was. Dat de echte barrière was onze zondige natuur en Gods onbereikbare heiligheid. Geen zondig mens kan staan voor God. Maar toen het lichaam, het vlees van Christus aan het kruis werd genageld, werden echte geestelijke barrières doorbroken. Want zij die in Christus geloven, worden bekleed met zijn gerechtigheid en kunnen staan voor de heilige God. Dus wanneer Paulus in Romeinen 5 vers 2 schrijft dat we de toegang hebben verkregen, dan verwijst hij naar deze realiteit. De persoonlijke introductie tot de Allerhoogste Koning is voor ons een feit geworden. Het betekent dat de scheiding is opgeheven, dat de angst om te naderen is vervangen door een door Christus gekochte vrijmoedigheid, en dat we niet langer afhankelijk zijn van een feilbaar aards priesterschap, want we hebben een volmaakte hemelse hoge priester, onze Heere Jezus Christus zelf. Dus, we hebben door hem de toegang verkregen. Maar let ook op hoe. Door het geloof. Door het geloof. Ik weet dat door het geloof iets is wat we week in, week uit hebben behandeld de afgelopen maanden. Maar jullie weten hoe we hier de schrift behandelen. Als het er staat, dan moeten we het benoemen. En als we er iedere week mee geconfronteerd worden, dan moeten we het iedere week benoemen. En dat is omdat Paulus zelf niet kan wegblijven bij de benadrukking dat dit allemaal door het geloof is. En waarom blijft hij dit herhalen? Omdat we de relatie tussen door hem en door het geloof altijd helder moeten hebben. Door hem, dus door Christus, is de objectieve historische basis van onze toegang. We mogen dit nooit vergeten. Zijn werk heeft de toegang voor ons verworven. Door het geloof is het instrument, het door God gegeven middel waarmee wij persoonlijk die toegang binnengaan. En waar we voor moeten waken is de neiging en de subtiele gedachte die soms in onze harten kan opkomen. Ja, ik weet nu inmiddels wel dat het door het geloof is. Dat is de basis. Laten we nu overgaan tot de diepere dingen. We moeten waken voor de gedachte dat de leer van rechtvaardiging door het geloof alleen iets is voor baby's in Christus. Voor de start van het geloofsleven en dat volwassenheid betekent dat je je bezighoudt met meer geavanceerde doctrine. Waarom moeten we hiervoor waken? Omdat deze leer niet iets is wat we achter ons laten bij het begin van onze race, als het ware. Het is het fundament waarop het hele huis van ons geloofsleven rust. Je groeit nooit voorbij het evangelie. Je groeit dieper het evangelie in, maar nooit voorbij. Kijk naar hoe de apostelen dit bijvoorbeeld zelf benadrukken. Niet bij nieuwe bekeerlingen, maar bij gevestigde gemeenten. Neem de Galaten. Dit waren gelovigen die dachten dat ze moesten doorgroeien door de werken van de wet toe te voegen aan hun geloof. Wat doet Paulus? Hij predikt geen diepere leer. Nee, hij neemt ze terug naar het absolute fundament. Kijk bijvoorbeeld naar Galaten 3, vers 1 tot en met 7. Let op wat hij doet. Hij schrijft: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Bent u zo dwaas? U die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel geleden? Als het toch eens tevergeefs was, hij dan die u de geest verleent en krachten onder uw werk doet, doet hij dat uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Zoals Abraham God geloofde en het hem tot gerechtigheid werd gerekend. Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Dus wat zie je Paulus doen? Hij predikt geen nieuwe leer, Maar hij brengt een hernieuwde focus op het kruis en de rechtvaardiging die alleen door het geloof ontvangen wordt. Dat is wat Paulus doet. Denk ook aan de apostel Johannes in zijn eerste brief. Hij schreef zijn brief in een tijd dat dwaalleraren de gemeenten probeerden te verleiden met een zogenaamde diepere kennis. Zij zagen de basisfeiten van het evangelie als iets voor beginners. Zij claimden dat zij zelf meer een soort diepere, laat me het spirituele waarheid noemen, want het was geen geestelijke waarheid, die vaak de ware menselijkheid van Christus en de betekenis van zijn offer ontkende. Het vroege gnosticisme. Wat is de reactie van Johannes op deze mensen die beweren verder te zijn? Precies hetzelfde als die van Paulus. Hij drijft de gelovigen met al zijn macht onder leiding van de geest terug naar het fundament. Hij begint zijn brief niet met een complexe nieuwe openbaring, maar met een herinnering aan de basis. Let op hoe hij begint. In 1 Johannes 1 vers 1. Hij begint: wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben. Wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Het begin is voor Johannes de historische, tastbare, apostolische getuigenis van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En daarom is zijn centrale oproep in 1 Johannes 2 vers 24 het volgende. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. Dus je ziet de eenheid in hun schrijven. Wat er ook gebeurt, of de vijand nou het legalisme brengt zoals aan de Galaten, dat werken wil toevoegen aan het evangelie, of een vroege vorm van gnosticisme zoals bij Johannes, dat de basis van het evangelie wil vervangen, de goddelijke verdediging is altijd hetzelfde. Een radicale, standvastige terugkeer naar het fundament. Naar het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Het evangelie van rechtvaardiging door geloof in de historische Christus. Dat is het. Want dat is ook de basis voor de hoop op de heerlijkheid wat we hebben. Er is geen hoop op de heerlijkheid. Er is geen hoop. Geen terechte hoop op de komst van onze Heer Jezus Christus. Als wij niet staan op dit fundament. Dan bouw je op zand. Dus, rechtvaardiging door het geloof. En Paulus gaat verder. En schrijft in Romeinen 5 vers 2. We hebben door hem toegang verkregen tot deze genade waarin wij staan. We hebben door hem de toegang verkregen tot deze genade waarin wij staan. Wat is deze genade waar de apostel Paulus over schrijft? Het woord genade, in het Grieks charis, betekent fundamenteel de onverdiende gunst van God. De onverdiende gunst van God, dat is wat het betekent. Het is Gods welwillende houding en actieve goedheid jegens hen die het niet verdienen. Maar in deze context is het meer dan een abstract concept. Paulus spreekt over deze genade. Hij verwijst naar de specifieke staat of het rijk van Gods gunst waar onze toegang ons heeft gebracht. Het is niet zo, en dit moeten wij als christenen begrijpen, het is niet zo dat we af en toe een dosis van genade ontvangen als we erom vragen. Nee, de realiteit is veel groter. We zijn door Christus als christenen overgeplaatst vanuit de staat van zonde en toorn en gezet in een compleet nieuwe sfeer, een nieuw domein. Het domein van Gods onverdiende gunst, van zijn genade. Genade is nu de grond waar ieder kind van God op staat. Het is de omgeving, de nieuwe omgeving, waarin ons leven met God zich afspeelt. Dit leren we niet alleen hier. Let op hoe Paulus dit bijvoorbeeld schrijft in Efeze 1 vers 6. We lezen vers 5 voor de context. Hij schrijft: hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En let op wat hij schrijft. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Het Griekse woord voor begenadigd heeft komt van hetzelfde woord als genade. Het betekent dat God ons overladen heeft met zijn gunst. Dit is het ding. Een kind van God is overladen met de onverdiende gunst van God. Hij heeft ons in een staat van genade geplaatst. En let op hoe. In de geliefde. Onze positie van genade is onlosmakelijk verbonden met onze positie in de Heer Jezus Christus. God kijkt naar ons en ziet ons in zijn geliefde zoon. En daarom omringt hij ons met dezelfde gunst. Petrus heeft het hier ook over in 1 Petrus 5 vers 12. We hebben deze hele brief behandeld. Aan het einde van zijn eerste brief schrijft hij: met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Nogmaals, we hebben deze brief behandeld, hè? Wat hebben we in deze brief gezien? Petrus herinnert zijn lezers die onder zware vervolging en verdrukking leven. Hij herinnert hen eraan dat hun ware fundamentele realiteit niet het lijden is. Ja, ze gaan door lijden heen. Maar hij herinnert hun eraan dat de genade hetgeen is wat hun realiteit is. Hij roept hen op om standvastig te blijven in die genade. Dat zelfs het lijden wat God geeft om hun geloof te beproeven, genade van God is. Nogmaals, kijk, volgende week gaan we hier... Nee, niet volgende week. De week daarop gaan we hier uitgebreid bij stilstaan, zo de Heere wil en wij leven. Maar dit is een concept, een fundamenteel concept, wat wij niet kennen in het Westen. Wij kennen het principe, als wij in Christus zijn, dan moet alles ons voor de wind gaan. Dat is het principe wat wij hier kennen in het Westen. Maar Petrus, als je zijn brief behandelt, hè, wat zegt hij? Oké, je slaaf of je meester is slecht voor je, onderwerp je aan je meester. De overheid is slecht voor je, onderwerp je aan de overheid. Je man is slecht voor je, onderwerp je aan je man. Oh, je vrouw is niet goed voor je, woon met begrip samen met je vrouw. En wat doet hij dan vervolgens? Dit is de ware genade van God waarin u staat. Ondanks alles waar je doorheen gaat, is dit de ware genade van God waarin je staat. Dat is een fundamenteel hernieuwing van ons denken. Waarin er een evangelie rondgaat en zegt: God wil dat alles goed met je gaat. Als het verdrukking is, is het van de duivel. Maar Petrus leert ons wat anders. Nee, de verdrukking is beproeving van het geloof wat God brengt in ons leven om ons te heiligen. Dat is genade. Waarom? Want God wil je volkomen voor hem stellen. Hij wil jou vormen naar het beeld van onze Heere Jezus Christus. Dus hoe zie je dat bijvoorbeeld tot uiting in het huwelijk? Waar Christus heeft verdragen. Waar hij heeft verdragen wanneer mensen tegen hem zijn. Leer je ook de onvolkomenheden, de onvolmaaktheid van je man, van je vrouw te verdragen. Omdat Christus ook verdragen heeft. Je volgt het voorbeeld wat Christus ons heeft nagelaten. Dat is hoe je dat volgt. Dus we zien hoe staan in genade, het is geen abstract idee. Het is een anker in de beproevingen van het leven. En de oplettende lezer ziet ook dat Paulus schrijft dat we in die genade staan. Hij heeft het niet over een genade die we ontvangen, maar genade waarin wij staan. Het woord staan in het Grieks is een positioneel woord. Het staat in de voltooide tijd. Net als bij toegang verkregen. Het duidt op een handeling die in het verleden is gebeurd met een resultaat dat voortduurt in het heden. De betekenis is, we hebben onze stand ingenomen in genade en wij staan er vandaag tot de dag dat onze Heere komt, staan wij erin. Het is onze fundamentele rust. En bedenk dus, realiseer je hoe begenadigd je bent als kind van God. En als we werkelijk begrijpen dat we permanent in Gods gunst staan, heeft dat invloed op elk aspect van onze wandel met hem. Het verandert hoe we bidden. Het verandert hoe we de schrift lezen. Het verandert zelfs hoe we met elkaar omgaan als broeders en zusters. Denk bijvoorbeeld aan het bidden. Omdat we toegang hebben tot een genade en tot genade en staan in genade, is de troon van God voor ons geen troon van oordeel meer. De brief van Hebreeën, of aan de Hebreeën, roept daarom op tot het volgende, Hebreeën 4, vers 16. Hij schrijft: laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Met vrijmoedigheid tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dus let op, we gaan naar een troon van genade. We kunnen er met vrijmoedigheid, met vertrouwen, zonder angst naartoe gaan, omdat onze positie in Christus al vast ligt. We bidden als kinderen die weten dat hun vader gewillig is om te luisteren en genade te schenken, precies op het moment dat we het nodig hebben. Dit beeld van de troon van genade wordt nog rijker als we luisteren naar hoe Paulus en Johannes dit beschrijven, omdat we in genade staan. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 15, hij schrijft: want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Dus je hoeft niet met angst tot de vader te komen. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen: Abba, Vader. Dus omdat we in genade staan, hebben we niet de geest van een slaaf die vol angst een verzoek indient bij een strenge heer. Nee, we hebben de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. De geest zelf getuigt in ons hart dat we kinderen zijn en hij brengt de meest intieme aanspreekvorm voor die mogelijk is. Abba, Vader. En let op hoe Paulus het verder uitwerkt in vers 26 van Romeinen 8. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus hoe vaak, broeders en zusters, gebeurt het niet dat we overweldigd zijn door verdriet, verwarring of zwakheid en we de woorden niet kunnen vinden om te bidden? Maar omdat we in genade staan, betekent onze zwakheid niet het einde van ons gebed. Integendeel, het is de Heilige Geest die in ons woont als een geschenk van genade, die ons te hulp komt, die ons leert om te bidden. En let op wat de apostel Johannes doet in 1 Johannes 5 vers 14. Hij schrijft: en dit is de vrijmoedigheid die we hebben in het toegaan tot God, dat hij ons verhoort telkens als wij iets bidden naar zijn wil. De vrijmoedigheid die we hebben is dat we niet hoeven te twijfelen. We weten dat hij ons verhoort als wij bidden naar zijn wil. Dit weten bevrijdt ons van de onzekerheid en moedigt ons aan om te blijven bidden. In het vertrouwen dat de God van genade niet alleen gewillig is om te luisteren, maar ook gewillig is om te verhoren. Nou, ik zei net ook dat het staan in genade onze omgang met Gods woord ook verandert. En vele mensen beseffen dit niet. Wanneer je niet in genade staat en je leest de schrift, nou, als eerste, je begrijpt het niet, want je hebt de geest van God niet. Zonder de geest van God kun je de schrift niet begrijpen. Dat is gewoon een fundamentele waarheid. Paulus legt het ook uit aan de Korintiërs. Maar stel je leest het, dan zie je dat dit boek je alleen maar veroordeelt en je een lijst met eisen geeft waar je nooit aan kunt voldoen. Dat is wat je ziet als ongelovige. Maar omdat we in genade staan, kunnen we de schrift lezen en ontvangen zoals het bedoeld is. Hoe? Nou, Paulus schrijft bijvoorbeeld in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Hij schrijft: heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dit geldt voor de kinderen van God. De onderwijzing uit het woord is het onderwijs van een vader jegens zijn kinderen. De weerlegging en verbetering zijn geen veroordelingen, maar de liefdevolle discipline, de vermaning, de tuchtiging van een vader die ons vormt naar het beeld van zijn zoon. En de beloften die we lezen zijn geen vage hoop, maar onze zekere erfenis, omdat we staan in de genade. Nou, omdat we in genade staan, kunnen we ja en amen zeggen op bijvoorbeeld wat Johannes schrijft. Hij schrijft in 1 Johannes 5 vers 3, want dit is de liefde tot God. Dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Voor de ongelovigen is het een juk wat ze niet kunnen dragen. Voor de gelovigen is het geen juk, het is geen zware last. Nou, ik had het net al kort over de fellowship, onze onderlinge gemeenschap. Het feit dat we samen als gemeente in deze genade staan, heeft gevolgen voor onze onderlinge gemeenschap. We zijn niet alleen individuele ontvangers van genade. We zijn geroepen om gezamenlijke uitdelers van diezelfde genade te zijn aan elkaar. En we hebben het nodig dat we elkaar genadig zijn. Ja, de schrift roept ons op om elkaar terecht te wijzen. Het roept ons op om elkaar te vermanen en aan te sporen tot liefde en goede werken. Maar de manier waarop we dat doen, wordt bepaald door het feit dat we zelf in genade staan. De meest directe toepassing vinden we in hoe we met elkaar zonde omgaan. Paulus legt de lat hoog in Efeze 4 vers 32. Wat zegt hij? Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Let op het woordje zoals. Dat is de maatstaf. De vergeving die wij aan elkaar schenken, als broeders en zusters, als man en vrouw, als kinderen richting ouders, als ouders richting kinderen, moet een afspiegeling zijn van de vergeving die wij van God hebben ontvangen. En hoe heeft God ons vergeven? Niet omdat we het verdienen, niet omdat onze zonde klein was. Hij heeft ons onze oneindige schuld kwijtgescholden, puur uit genade, op basis van het werk van Christus. Dus omdat ik zelf in die staat van onverdiende gunst sta, van vergeving sta, verlies ik als christen elk recht om mijn broeder of zuster zijn of haar schuld tegen mij te blijven aanrekenen. Ik verlies ieder recht. En dit is echt fundamenteel. De manier waarop wij als discipelen met elkaar omgaan, moet niet alleen gekenmerkt worden door onze belijdenis dat we in genade staan, maar het moet doordrenkt zijn van de genade die we elkaar ook betonen. En ik heb dit vaker gezegd en het is belangrijk om dit te herhalen. Kijk, je vroomheid tonen in allerlei uiterlijke zaken is relatief makkelijk. Hè, het vergt, je kunt je vleeselijk, fysiek inspannen om 's ochtends op te staan en je Bijbel te lezen. Je kunt je fysiek inspannen om iedere week bij de samenkomst te zijn. En al die dingen zijn belangrijk. Begrijp me niet verkeerd. Je kunt de juiste conferenties bezoeken, de juiste theologische termen gebruiken en aan de buitenkant heilig uitzien. Maar elkaar waarlijk genade betonen. Wanneer je gekwetst bent. Wanneer jouw onrecht is aangedaan. Of wanneer je teleurgesteld bent door een broeder of een zuster. Of door een gemeente of wat dan ook. Dat is een zaak van het hart. Dat is hartsgesteldheid. Dat is een test die laat zien of we de genade die we zelf hebben ontvangen werkelijk hebben gegeven. En dit brengt ons dus terug bij een detail in de tekst dat ik eerder kort noemde, maar waar we nu ter afsluiting de volle nadruk op moeten leggen. Paulus schrijft in vers 2, hebben wij ook de toegang verkregen. Ja, dat woord verkregen, ik hint er net al kort naar. Maar de werkwoordsvorm die hier in het Grieks wordt gebruikt voor verkregen hebben, staat in de voltooide tijd. Dat betekent, zoals we hebben gezien, dat het een handeling is die in het verleden is voltooid, maar waarvan we het resultaat permanent en ononderbroken, waarvan het doorloopt tot in het heden. Dit heeft implicaties voor ons. 1. Ik wil dat we dit echt goed begrijpen. Omdat we hier staan, omdat we hierin zijn de komende tijd, en omdat Paulus ons hier zekerheid van wil geven, is dit ook iets wat ik de komende weken moet benadrukken. Als je een kind van God bent, door het geloof in de Heer Jezus Christus, als je wedergeboren bent, is jouw positie voor God zeker en stabiel. Het is zeker en stabiel. Dit betekent niet dat we de aansporingen die in de schrift staan om te volharden tot het einde, dat we die niet dienen te gehoorzamen. Dat is niet wat dat betekent. Maar het is wel dat onze zekerheid, dat onze positie voor God zeker en stabiel is. We staan niet op het drijfzand van onze eigen prestaties, waar we het ene moment stevig staan en het andere moment volledig wegzakken door ons eigen falen. We zijn als christenen, als Gods kinderen, geplant op de vaste grond van Gods genade. Onze aanneming door God hangt niet af van onze dagelijkse prestaties. Want we staan al in de genade. 2. Het betekent dat de genade de permanente omgeving is van waaruit wij leven. We opereren nu vanuit een positie van gunst. Dit geeft ons de kracht voor onze dagelijkse wandel en ook in de geestelijke strijd waarin we ons kunnen bevinden. We hoeven niet te proberen in genade te komen. We leven vanuit de genade waarin we al staan. En het is hetgeen wat ook onze heiliging drijft. Genade drijft heiliging. En het betekent ook dat we een houding van vertrouwen en zekerheid kunnen hebben. Omdat we een vaste standplaats hebben, hoeven we niet te leven in een constante angst dat we omvergeworpen zullen worden door een aanklacht of beproeving van de vijand. Onze voeten staan vast op de rots. Dus de toegang die we hebben door Christus, de toegang tot de genade waarin we staan, heeft ons gebracht tot een nieuwe, permanente en stabiele positie in Christus. We zijn niet langer buitenstaanders die af en toe een glimp van Gods gunst ontvangen. We zijn kinderen die voor altijd mogen staan in zijn onverdiende gunst. Want God heeft zijn welbehagen in zijn Zoon. En schrijft de apostel Paulus, of de apostel Johannes niet op prachtige wijze in de opening van zijn evangelie. In Johannes 1 vers 16 en 17. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heere God, dank u wel voor de genade die wij hebben verkregen en waarin wij staan door onze Heere Jezus Christus. Heere, soms kan dit, of wij nou 15 of 20 jaar en meer wandelen met onze Heere Jezus Christus, kan dit lijken alsof dit de basis is. Alsof dit iets is waar we voorbij groeien. Maar dit is het fundament van ons leven, Heer. Heer, dit is waarin wij moeten staan en waarin wij willen staan. En laat het ook zo zijn dat we dit vastgrijpen. Dat dit mag landen in onze harten. En ons geloof voor eeuwig mag transformeren. Laat het zo zijn, Heer, dat het ons hart behoedt tot het proberen te verdienen van uw gunst, Heer. Maar laat het ook ons hart vormen in hoe wij bidden, hoe we met het woord omgaan. Hoe wij met elkaar omgaan als broeders en zusters. Ook hoe we omgaan met het lijden. Vader, laat het zo zijn dat wij mensen zijn die gekenmerkt worden door genade. Dat als mensen ons zien, als mensen ons spreken, als mensen met ons omgaan en als wij met mensen omgaan, hoewel zij het wellicht niet kunnen verwoorden, dat hetgeen wat ons kenmerkt genade is. De genade die u ons hebt geschonken en de genade waarin u ons hebt geplaatst. U bent goed, Heer. Goed tot in alle eeuwigheid. En wij danken u voor uw goedheid. We loven en we prijzen uw heilige naam. In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden. En vragen we al deze dingen. In Jezus' naam. Amen.